Laten we even blijven staan, terwijl we onze hoofden buigen voor een woord van gebed. Dierbare Hemelse Vader, wij zijn dankbaar vanavond om nog een gelegenheid te hebben om te komen en dit heerlijke, wonderbaarlijke evangelie van Jezus Christus te brengen. Wij danken u, omdat hij nog steeds dezelfde blijft, gisteren, vandaag en voor immer. Wij danken u voor deze mensen die hier samengekomen zijn in de tijd van dit koude weer en nog steeds met grote verwachting uitzien en geloven dat ons iets buitengewoons zal worden gegeven van God. Wij komen met die hoop, Heer, naar elke samenkomst. Wij danken u voor de diensten eergisteravond in de tabernakel. Wij danken u voor de dienst hier gisteravond en voor de dienst vandaag in de tabernakel. We zien u uit naar wat u vanavond voor ons zult hebben. Vader, we weten dat iedereen die in staat is om zijn handen te bewegen de bladzijde van de Bijbel zou kunnen omslaan. Maar er is er slechts één die kan maken dat het leeft en werkelijkheid wordt, en dat bent u. En Vader, wij zien er naar uit dat u dat vanavond doet. Zegen ons in elk opzicht. Onze harten zijn zo vol vreugde wanneer we de tijd zien naderen dat we hem zullen ontmoeten van aangezicht tot aangezicht. Degene die wij lief hebben gehad en voor wie we al deze jaren hebben geleefd. Er zijn veel nieuwe bekeerlingen gemaakt, Heer. Ik heb begrepen dat een grote schare, 40 of 50 mensen, morgenochtend zal worden gedoopt in uw naam, door de dienst van gisteravond. O, God, ga alsjeblieft door, bidden wij, totdat elk voorbestemd zaad van God het evangelielicht heeft gezien en in de kudde komt. Wij vragen u om ons vanavond te verbergen achter het woord. Verblind ons voor de dingen van de wereld en laat ons Jezus zien. Mogen er een berg van verheerlijking ervaring onder ons zijn vanavond. Dat we niemand zien dan Jezus alleen. We vragen het in zijn naam en voor zijn heerlijkheid en als betuiging van zijn evangelie. Amen. U kunt gaan zitten. Ik zal gewoon deze microfoon of deze lessenaar even een beetje opzij draaien, als het in orde is, zodat ik beide zijden van het gehoor kan zien. En ik vermoed dat ik deze microfoons hier goed omheen kan krijgen. Goed, even een ogenblik. We groeten hier vanavond vanuit de grote gehoorzaal onze vrienden in Arizona, Californië, Texas en overal in de Verenigde Staten door middel van de telefoon. Dit gaat het hele land door, deze dienst vanavond, door middel van de telefoon. Dus wij vertrouwen dat God ons zal zegenen. Kunt u het daar horen in de gehoorzaal aan de linkerkant? Goed. Ze zullen nu het telefoonsysteem controleren om te zien of het goed werkt. Goed. Is iedereen blij vanavond? Amen. Wel, dat is fijn. Aan deze kant? Amen. Ik ben zo blij te zien dat u allemaal gemakkelijk zit. En nu morgenavond, als het aantal mensen blijft toenemen, zullen ze ook een directe telefoon hebben. Het is er vanavond. Ik denk dat sommigen van hen daarginds in de tabernakel zijn. En morgenochtend kunnen de samenkomsten niet in de tabernakel worden gehouden, omdat daar een bloemist zal zijn die de kerk versiert voor een huwelijk morgenmiddag. En ze hebben de diensten in de ochtend verplaatst naar de kerk van broeder Ruddle, een van onze medebroeders. Verderop aan de grote weg 62, is het aangekondigd? Ja, het werd aangekondigd. En als het daar te vol wordt, zullen we de rest nemen en een andere prediker naar de kerk van broeder Junior Jackson sturen, ginds in Clarksville. De reden dat we het hielden bij broeder Ruddle is omdat het hier dichtbij is en we dachten dat u dat makkelijker zou kunnen vinden. En dan zullen we er op de een of andere manier voor zorgen. Wees er zeker van dat al die dopelingen morgen binnen zullen komen en ik hoop dat er nog een 100 of 2 bij komen voor de doop morgen. En nu? Morgenavond. Ik houd er nooit van om van tevoren aan te kondigen waarover je spreekt. Maar op een avond in de dienst, op een dag, wil ik spreken over het onderwerp: wie is deze Melchizedek? Omdat het een onderwerp is waarvan ik denk dat we in die tijd leven van deze openbaringen die door het tijdperk heen de vraag zijn geweest: wie is deze man? En ik geloof dat God het antwoord heeft. wie hij was. Sommigen zeiden een priesterschap, sommigen zeiden een koning, sommigen... Maar er moet, zolang er een vraag is, moet er een goed antwoord zijn op die vraag. Er kan geen vraag zijn zonder dat er eerst een antwoord is. Nu, we vertrouwen dat God ons vanavond een zegen zal geven uit zijn woord als we het lezen. En u had, Billy zei me u te vertellen, dat u zeker fijn hebt meegewerkt met de mensen hier die zich met het parkeren bezighielden, de politie en alles. Houd het zo, dat is erg, erg goed. We hopen de tijd te zien, misschien in de nabije toekomst, dat we misschien de tent hier naar de stad zouden kunnen brengen en hem hier buiten opzetten in het balpark, waar we voor een bepaalde tijdsperiode zouden kunnen blijven, misschien voor een opwekking die 3 of 4 weken lang duurt. We leren elkaar hier ternauwernood kennen of we moeten alweer tot ziens zeggen en weggaan. Maar ik zou graag komen om een geruime tijd te blijven. 1 keer waarbij je zou kunnen blijven, zodat je niet na een avond of 2 moet sluiten, maar gewoon blijven onderwijzen overdag en 's avonds, steeds maar door. Misschien gaat iemand naar huis en voert de kippen en melkt de koeien en de volgende week komt hij terug en gaat verder met de dienst. Daar hou ik van. Dus de Heere zij met u. Nu, voor ik vertrek, misschien zondagochtend of zondagavond of zoiets, een van deze diensten, ik weet dat u alle wacht om de boodschap te horen over de waarheid van huwelijk en echtscheiding, wat een van de grote problemen van vandaag is. En net zo zeker als ik hier sta, geloof ik dat het correcte antwoord in het woord van God staat, en ik geloof dat ik beloofde daarvoor terug te komen. En ik veronderstel, wetend, voor zover ik weet, wil ik nog een dienst hebben hier in Jeffersonville op Paaszondag. En we zullen de zonsopgangsdienst en dan op Paaszondag. We zullen het dus van tevoren aankondigen en proberen of we misschien de gehoorzaal kunnen krijgen, indien mogelijk, of ergens anders voor zondag. Ik kom misschien zaterdag en zondag. Ik moet hierheen vliegen en weer terug, omdat het dichtbij de tijd is dat ik moet het eerst nazien op het schema dat ik heb. En een van mijn reisroutes in Californië bezien. En dan onmiddellijk daarna moet ik naar Afrika gaan. Dus houd contact en bid voor ons. Nu vanavond wil ik uw aandacht vestigen op een gedeelte van Gods woord dat gevonden wordt in het 4e hoofdstuk van Lucas. Het 4e hoofdstuk te beginnen met het 16e vers. Jezus spreekt, heden is dit woord in uw oren vervuld. Nu. Nu, we willen daaruit een conclusie trekken. Van hoe dynamisch het woord van God is. Nu, wij kunnen alle de mechaniek verklaren. Maar er is de dynamiek voor nodig om het te laten werken. We kunnen de mechaniek van een machine, van de auto, berekenen. Maar vervolgens is er de dynamiek voor nodig om de wielen te laten werken en bewegen. Nu, Jezus was teruggekeerd naar Nazareth, waar hij was opgevoed. Verderop in de schrift vinden we dat ze zeiden, wij horen dat u dit en dat deed ginds in Capernaum. Toon het ons nu hier, in uw eigen streek. Jezus zei, een profeet is niet zonder eer, behalve in zijn eigen land. En vanzelfsprekend, dat is waar je bent opgevoed en waar de mensen je kennen. En daar had hij, om te beginnen al een slechte naam, doordat hij geboren was, zonder een aardse vader. Ze noemden hem een onwettig kind, omdat Maria in werkelijkheid zwanger was, voordat ze officieel trouwde met Jozef. Maar dat is niet zo, we weten dat het niet zo is. En het was dit schriftgedeelte wat veroorzaakte dat mijn oog hierop viel, is iets wat kort geleden gebeurde in Phoenix, Arizona. Het was de laatste dag van de diensten waarop ik zou spreken op de internationale vergadering van de volle evangelie zakenlieden. En in deze conventie was er een bezoeker bij ons die een katholieke bisschop was. Hij is van de van de Chaldeeuwse rites, van de apostolische katholieke kerk, de zeer eerwaarde John S. Stanley, OSD. Hij is de aartsbisschop van de Metropolitaanse Verenigde Staten in de katholieke kerk. Dit moet zijn kaart zijn en zijn adres. En hij was een bezoeker bij de christenzakenlieden. Ik had hem daar de dag tevoren gezien. En toen ik aan het spreken was, op zaterdagavond geloof ik dat het was, op zaterdagmorgen bij het ontbijt, en terwijl ik daar aan het spreken was, bleef hij naar me kijken en ik dacht, die man is het zeker oneens met alles wat ik zeg. En weet u, je kon hem alleen zien, hij deed nu eens zijn hoofd omhoog, dan weer ging het naar beneden. Maar ik wist niet wat er precies in hem omging. Dus toen ik zondagmiddag opstond om te spreken, zou ik mijn tekst nemen over geboorteweeën. Waar Jezus zegt, als een vrouw bezig is een kind te baren, zij in barensnood is bij de geboorte. En ik zou dus van daaruit gaan spreken over geboorteweeën als onderwerp, zeggende dat de wereld nu geboorteweeën doormaakt. Het oude moet worden afgelegd, zodat het nieuwe geboren kan worden. Precies als een zaad moet wegrotten om nieuw leven voort te brengen. En hoe troffen de geboorteweeën de wereld? In de Eerste Wereldoorlog had zij een verschrikkelijke wee. Omdat ze gifgas hadden enzovoort, dat de wereld bijna kon vernietigen. En in de Tweede Wereldoorlog trof haar een nog zwaardere wee. Ze hadden zeer zware bommen, blokbommen en een atoombom. Ze kan niet nog een geboortewee doorstaan. Met deze raketten en dingen die ze vandaag hebben, zal nog een oorlog haar in de ruimte gooien, want ze zal nu worden verlost en er zal een nieuwe aarde zijn. De Bijbel zei dat deze er zal zijn. Onder de boodschap van elke profeet kreeg Israël een geboortewee, omdat deze profeten op het toneel verschenen nadat de theologen en geestelijken de gemeente volledig tot een organisatievorm hadden gemaakt. En wanneer die profeten op het toneel verschenen met Zo spreekt de Heere, schokten ze de kerken en kregen ze een geboortewee. Ten slotte had ze allemaal geboorteweeën totdat ze een zoon van het evangelie baarde die het woord zelf vlees gemaakt was. Dus de kerk is vanavond werkelijk opnieuw in geboorteweeën om opnieuw de zoon van God te kunnen voortbrengen. Al onze theologen, al onze systemen, al onze denominaties zijn regelrecht onder ons weggerold. Daarom bevinden wij ons in geboorteweeën en een boodschap van God werpt de gemeente altijd in heviger weeën. Maar na een poosje zal ze bevallen van een bruid. Dat zal Jezus Christus voortbrengen voor zijn bruid. En toen, terwijl ik dacht dat deze man het zozeer met mij oneens was, toen ik was opgestaan om deze boodschap uit te spreken, sloeg ik mijn Bijbel op om de bladzijde op te zoeken. En mijn vrouw had me pas de nieuwe Bijbel gegeven voor Kerstmis. Mijn oude Bijbel is ongeveer 15 jaar oud en hij was zo ongeveer in stukken gescheurd. Elke keer als ik hem opende, vlogen de bladzijden eruit, maar ik wist precies elk schriftgedeelte te vinden. Ik had nauwgezet in die Bijbel gestudeerd en ik had gewoon de nieuwe gepakt, omdat de andere er zo haveloos uitzag om mee te nemen naar de kerk. En toen ik begon om in Johannes op te zoeken waar het schriftgedeelte stond, begon ik het 16e hoofdstuk te lezen en het vers waarnaar ik zocht was er niet. Dus ik dacht, vreemd. Ik sloeg het weer terug en het was er nog steeds niet. En Jack Moore van Shreveport, Louisiana, een boezemvriend van mij, zat daar. Ik zei, broeder Jack, staat dat niet in Johannes 16? Ik zei, ja. En deze katholieke priester stond op van zijn stoel, te midden van ongeveer 100 geestelijken die op het podium zaten, liep tot vlak bij mij met al zijn gewaden en toga's en kruisen enzovoort, en kwam regelrecht vlak bij me en zei, mijn zoon, wees standvastig. God staat op het punt iets te doen. Ik dacht een katholieke bisschop die me dat vertelt. Hij zei, lees het uit mijn boek. En ik las het schriftgedeelte uit zijn boek. En ik nam een tekst en ging door. en hield mijn prediking. Naderhand, toen ik klaar was, stond hij op nadat ik weggegaan was en zei: er is één ding dat moet gebeuren. Daarna moet de kerk uit de verwarring komen waarin ze is, of wij moeten uit de verwarring komen waar de kerk in verkeert. Dus het een of het ander. Die avond was ik op weg naar huis, naar Tucson. En de jongens vroegen om een sandwich en ik stopte om een sandwich te halen bij een kraampje. En mijn vrouw zei: Bill, ik ben nog nooit in mijn leven zo nerveus geweest. Toen ik jou daarboven zag staan, terwijl je tevergeefs door die Bijbel bladerde. Ze zei: maak dat je niet zenuwachtig. Ik zei: nee. Ik wist dat het ergens moest staan. De bladzijde zat er eenvoudig niet in. Het is een misdruk. Ze zei: om dan te bedenken dat ik je die Bijbel gaf. Het leek alsof daarbinnen elk oog rechtstreeks op mij was gericht. Ik zei: maar jij kon dat niet helpen. Het was een misdruk in de Bijbel. Ik zei: ze hebben de bladzijde er gewoon nooit in gedaan. Maar later keek ik er opnieuw naar. Het was zo formaat als het maar kon zijn. Maar het gedeelte van het 16e hoofdstuk stond ongeveer 7 à 8 centimeter vanaf de onderkant. Bij het 17e hoofdstuk aan de andere kant was het hetzelfde. En omdat het een nieuwe Bijbel was, waren deze twee bladzijden volkomen aan elkaar vastgeplakt. En ik las uit het 17e hoofdstuk in het plaats van het 16e. Nou, zei ik, het is allemaal prima. En het is om de een of andere reden. En net zo duidelijk als u welke stem dan ook zou kunnen horen, kwam er een stem tot mij die zei: hij kwam Nazareth binnen, waar hij was opgevoed, en ging naar zijn gewoonte, naar de synagoge. En de priester gaf hem de schrift om te lezen. En hij las Jesaja 61. En toen hij de schrift had gelezen, ging hij zitten, gaf de priester de Bijbel terug, het boek, en ging zitten. En de ogen van allen in de samenkomst waren op hem gericht. En aangename woorden kwamen uit zijn mond. En hij zei: heden is deze schrift vervuld. Heden is deze schrift vervuld. Wat is de schrift nauwgezet? Als u dit wilt opmerken, het was Jesaja 61 vers 1 en 2, waaruit onze Heer Jezus las. Jesaja 61, 1 en 2, maar in het midden van het tweede vers van Jesaja 61 stopte hij. Daar stond: de geest des Heren is op mij om te prediken het aangename jaar. Toen stopte hij. Waarom? Het andere deel om oordeel te brengen was niet van toepassing op zijn eerste komst, maar op zijn tweede komst. Ziet u, het was daar niet van toepassing. Hoezeer maken de schriften nooit een vergissing? Ze zijn altijd volmaakt. Jezus stopte precies waar de schrift stopte. Omdat dat precies was wat zou worden betuigd in zijn dag. Nu, in die eerste komst. Bij de tweede komst zal hij oordeel brengen op de aarde. Maar toen niet. Hij zou het aangename jaar prediken. Let op die Messias die daar op het podium staat om zichzelf te identificeren met het woord der belofte voor dat tijdperk. Wat vreemd. De Messias die opstaat voor de gemeente. En kijk naar deze aangename woorden. Wanneer hij hier zegt om het aangename jaar te prediken. Het aangename jaar, zoals we alle als bijbellezers weten, was het jubeljaar. Wanneer alle slaven en gevangenen, als ze gevangen genomen waren en een zoon moesten geven, om een schuld te betalen, of een dochter om een schuld te betalen, en ze in slavernij waren geraakt. Ongeacht hoe lang ze in slavernij waren geweest, of hoe lang ze werden verondersteld daar te blijven, wanneer het jubeljaar kwam, wanneer de bazuin klonk, kon elk mens vrij uitgaan als hij vrij uit wilde gaan. Je bent vrij, je was geen slaaf meer. Maar wanneer je wenste een slaaf te blijven, moest je meegenomen worden naar de tempel, gaan staan bij de post van de tempel, waar ze een els namen en een gat in je oor boorden. En dan moest je die slavenmeester de rest van je dagen dienen. Wat een volmaakt voorbeeld is dat van het evangelie van Jezus Christus. Wanneer het is gepredikt, de aangename tijd en de tijd van het jubeljaar, kan iedereen, ongeacht wie u bent, van welke kleur u bent, tot welke kerkgenootschap u behoort, hoe diep u bent gezonken in zonde, of wat er ook maar verkeerd met u is, U kunt vrij uitgaan wanneer u de evangeliebazuin hoort klinken. U bent vrij. Amen. Maar wanneer u de boodschap de rug toekeert en weigert het te horen, let op, u werd in het oor geboord met een els, dat wil zeggen dat u de grens tussen genade en oordeel bent overgestoken. En u zult het evangelie nooit meer horen. U zult nooit iets verder komen. U moet een slaaf zijn van het systeem waarin u bent voor de rest van uw dagen, als u weigert het aangename jaar te horen. Nu, zoals ik zei, hoeft het andere gedeelte ervan niet te worden beantwoord, omdat het nu een tijd is dat deze komende Messias het oordeel zal brengen. Nu is het de tijd. Nu, hoe konden die mensen ooit in gebreken blijven te zien wie hij was? Hoe hebben ze het ooit gemist? Hoe was dat mogelijk? Terwijl het zo duidelijk bekend werd gemaakt en getoond. Hoe konden ze het ooit missen te zien? Terwijl hij... Wat een woord. Denk het in u in. Heden is deze schrift voor uw ogen vervuld. Wie zei dat? God zelf. Die de uitlegger is van zijn eigen woord. Heden is deze schrift vervuld. De Messias zelf. Staande in de tegenwoordigheid van de samenkomst. Die een woord uit de Bijbel las, dat op hemzelf betrekking had, en toen zei, heden is deze schrift vervuld, en ze bleven nog in gebreken te zien. Wat een tragedie, dat zou gebeuren. Maar het is gebeurd, het is vele malen gebeurd. Hoe kon het gebeuren? Natuurlijk, als het in andere tijden gebeurde, door de uitleg van de mensen over het woord te geloven, dat was de oorzaak. Die gelovigen in die dagen, zogenaamde gelovigen, namen de uitleg van wat de priester had gezegd over de schrift. Daarom werd Jezus niet behorend tot een van hun gelederen of genootschappen, geëxcommuniceerd uit hun gezelschap. En daarom konden ze hem niet met zichzelf identificeren, omdat hij van hen verschilde. De persoon van Jezus Christus was zo uniek dat niemand het had behoren te missen te zien dat dat de Zoon van God was, omdat hij de volmaakte identificatie was van wat in de schrift over hem geschreven was. Dat is de manier waarop elke christen wordt gekend, wanneer zijn leven die dingen identificeert die de christen wordt verondersteld te doen. Hoe kon hij daar staan en zeggen, heden is deze schrift voor uw ogen vervuld? Wat buitengewoon, wat duidelijk. En toch begrepen die mensen het verkeerd. Waarom? Omdat ze de uitlegging van de een of andere priesterorde namen waarnaar ze luisteren. En de geschiedenis herhaalt zich altijd. En de schrift heeft een meervoudige betekenis in zich en een meervoudige openbaring. Bijvoorbeeld, zoals er in de Bijbel werd gezegd, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Met betrekking tot Jezus. Kijk in de kantlijn en u zult ontdekken dat het ook slaat op Jacob. Datzelfde schriftgedeelte. Jezus was zijn grotere zoon. Jacob was zijn zoon, die hij uit Egypte riep. Welke de Scofield-verwijzing en alle andere verwijzingen ervoor overgeven. Omdat dat het schriftgedeelte is waar het naar verwees. Dus het had een dubbel antwoord. Het sloeg op Jacob die eruit geroepen werd en op Jezus die eruit geroepen werd. En zo is het vandaag. Dat we ons in zo'n verwarring bevinden en de mensen in gebreken blijven om de waarheid van God te zien, is omdat er te veel mensengemaakte uitleggingen van Gods woord zijn. God heeft niemand nodig om zijn woord uit te leggen. Hij is zijn eigen uitlegger. God zei in het begin, daar zij licht en daar werd licht. Dat heeft geen uitleg nodig. Hij zei, een maagd zal zwanger worden en ze werd het. Dat heeft geen enkele uitleg nodig. Gods uitleg van zijn woord is wanneer hij betuigt en bewijst dat het zo is. Dat is zijn uitleg door het te laten geschieden. Dat is waar Gods uitleg is. Wanneer hij zijn woord laat geschieden. Hij is het u aan het uitleggen. Zoals toen er nooit licht was geweest en hij zei, er zij licht. En het was er, dat hoeft niet door iemand uitgelegd te worden. Maar we hebben er mensengemaakte systemen in vermengd. En wanneer u dat doet, laat u het uit de koers gaan. Het is altijd zo geweest. Maar ik denk er nog steeds aan hoe treffend het geweest moet zijn. Denk het u in, de Messias. Waarom faalden zij om hem te zien? Omdat hun eigen leiders, die hem hadden moeten kennen, die onderlegd behoorden te zijn in de schrift, die begrip van de schriften hadden moeten hebben, dat zij die man kleineerden en zeiden, hij is een onwettig kind om mee te beginnen. Wij zouden dat niet geloven. Jaren later geloven wij dat niet. Wij zouden willen sterven voor het feit dat hij een maagdelijk geboren zoon was. En het zal op een dag gebeuren dat voor dezelfde dingen die wij Jehovah vandaag zien doen, men in de toekomstige tijd, als deze er zal zijn, zal sterven voor de zaak waarover wij vandaag spreken. U zult het wel moeten wanneer het teken van het beest opkomt en u niet wordt toegestaan het evangelie op deze wijze te prediken. Wanneer de grote vereniging van kerken bij elkaar komt, wat op ditzelfde moment aan de orde is voor de wereldkerk, zult u hiervoor uw getuigenis met uw eigen leven moeten bezegelen. U moet het nu geloven. Als die priesters zouden kunnen opstaan die hem veroordeelden, zouden ze hem niet veroordelen. Maar, zegt u, als ik daar zou geweest zijn, zou ik zus en zo hebben gedaan. Wel, dat was niet uw tijdperk, maar dit is uw tijdperk. Dit is uw tijd. Dit is de tijd. U zegt, wel als hij hier was. De Bijbel zegt dat hij dezelfde is gisteren, vandaag en voor immer. Dezelfde. Dus is hij hier. Maar hij is hier naarmate de wereld beschaafder, grootser en meer ontwikkeld is geworden. Hij is hier in de geestvorm, welke ze niet kunnen doden of ter dood brengen. Hij stierf eenmaal, hij kan niet opnieuw sterven. Hij moet vlees gemaakt worden, zodat God ter dood gebracht kon worden in het vlees. Voor de zonde, maar in deze tijd kan hij nooit sterven, hij is de Heilige Geest. Nu, te bedenken dat zij die dingen tegen hem hadden, en nog iets, dat hij zich bij geen van hun gelederen wilde aansluiten. Zie je? Dat alleen al maakte hem een slecht persoon. Hij wilde zich niet aansluiten bij hun organisaties. Hij wilde zich niet bij hun priesterschap voegen. En hij wilde er niets mee te maken hebben. En dan, afgezien van dat alles, probeerde hij af te breken wat zij opgebouwd hadden. Hij ging de tempel binnen. En wij noemen hem een zachtmoedige man. Hij was het, maar vele keren begrijpen wij verkeerd wat zachtmoedigheid is. Hij was een man van mededogen, maar toch falen wij soms te begrijpen wat mededogen is. Niet menselijke sympathie, dat is geen mededogen. Maar mededogen is de wil van God doen. Hij liep langs het badwater van Bethesda, door de poort. Daar lag een menigte mensen. Menigte is geen bepaald aantal, maar er lagen er massa's, lam, blind, kreupel, wegkwijnend. En hij had altijd mededogen voor de mensen. En hij ging naar één persoon die niet lam, blind, kreupel, nog wegkwijnend was. Hij had misschien een prostaatkwaal. Misschien had hij de een of andere kleine slepende kwaal. Hij had het 38 jaar gehad. Het zou hem geen last bezorgen, het zou hem niet doden. Hij lag op een strozak. En hij vroeg, wilt gij gezond gemaakt worden? En de man zei, ik heb niemand om in het water te werpen. Maar terwijl ik eraan kom, daalt iemand voor mij af. Ziet u, hij kon lopen, hij kon zien, hij kon zich rondbewegen. Maar hij was gewoon zwak. En Jezus zei tot hem, sta op, neem uw bed op en ga naar uw huis. En Jezus werden daarover vragen gesteld. Want u herinnert zich dat de schrift dit zei. Geen wonder als hij naar Jeffersonville zou komen vanavond en zo'n handeling zou verrichten, zouden ze nog steeds over hem praten. Maar onthoud, hij kwam om één ding te doen, dat was de wil van God. Nu, dat wordt gevonden in Johannes 5, vers 19. Daar zult u het antwoord krijgen. Hij zei, voorwaar zeg ik u, de zoon kan niets van zichzelf doen, maar wat hij de vader ziet doen, dat doet de zoon. Nu, zij behoorden te hebben geweten dat dat nu juist de bevestiging was van de profetie van Mozes, want de Heer uw God zal een profeet verwekken gelijk mij. Merkte u op dat hij, toen hij de man zag, zei, Jezus wist dat hij vele jaren in deze toestand was geweest. Ziet u, hij die een profeet was, hij zag die man in die toestand en ging erheen, baande zich een weg door die mensen, werkte zich door de menigte heen, totdat hij die bepaalde man vond. Hij passeerde de lamme, kreupelen, blinden en weggekwijnde, hoewel hij een man was vol mededogen. Maar mededogen is de wil van God te doen. Nu, wij ontdekken dat hij, omdat hij zich niet bij hen wilde aansluiten en hij niets met hun gelederen te doen wilde hebben, een verschoppeling was. Hij wilde helemaal niets hebben. Buiten dat was hij op een dag de tempel ingegaan. Een man ging daarheen en hij ontdekte dat het huis Gods ongeveer net zo bedorven was als tegenwoordig. Ze kochten, verkochten, wisselden geld en hij keerde hun geldtafels om, nam touwen en vlocht ze samen en sloeg de geldwisselaars de tempel uit en keek in toorn op hen neer. En zei, er staat geschreven. Halleluja. Mijn vaders huis is een huis van gebed en gij hebt het tot een rovershol gemaakt. En gij hebt met uw tradities de geboden van God krachteloos gemaakt. Oh, zou een dergelijke groep ooit in hem kunnen geloven? Oh nee, ze hadden zich zo rondgewenteld in de drek van genootschappen en vuilheid van die tijd, dat ze geestelijk zo bevroren waren, dat ze de vibraties van de kracht van de Almachtige God niet meer konden voelen. Geen wonder dat de kleine vrouw zijn kleed kon aanraken en erdoor genezen kon worden, en dat een dronken soldaat in zijn gezicht kon spuwen en geen kracht kon voelen. Het hangt ervan af hoe u het benadert. Het hangt ervan af waar u naar uitkijkt. Wanneer u naar de samenkomst gaat, hangt het ervan af waar u naar uitkijkt. Nu, we zien hem daar staan. Ongetwijfeld waren de mensen al voor hem gewaarschuwd. Gewaarschuwd, de priesters hadden het volk gewaarschuwd. Nu, hij komt de volgende Sabbat hier naartoe. En als hij komt, luister niet naar hem. Nu zou hier mogen gaan zitten, maar besteed geen aandacht aan wat hij zegt, omdat hij niet tot onze groep behoort. Hij is een verschoppeling. Hij heeft geen lidmaatschapskaart, hij heeft zelfs geen papieren van een organisatie bij zich. Hij heeft zoiets helemaal niet. Wat is hij? Een of andere afvallige jongen die hier op onwettige wijze geboren werd in het huis van een timmerman. En zijn moeder was van hem in verwachting voordat ze getrouwd waren en ze probeerde de zaak te verschuilen achter het een of andere bovennatuurlijk iets. En we weten dat als de Messias komt, hij de galerijen van de hemel zal afdalen, naar onze hoge priester zal gaan en zal zeggen, hier ben ik, Caiaphas. Maar we ontdekken dat hij het niet op die manier deed, omdat het zo niet in het woord geschreven stond. Het was een mensengemaakte traditie die veroorzaakte dat zij dat geloofden. Het woord had gezegd dat hij precies zo zou komen als hij is gekomen. En daar stond hij, het woord lezend. En tot hen zeggend, heden is deze schrift voor uw ogen vervuld. En nog steeds bleven ze in gebreken hem te zien of hem te herkennen. Zoals ze het in alle andere tijdperken hadden gedaan. Noach had hetzelfde kunnen zeggen op de dag dat hij de ark binnenging en de deur gesloten werd. Noach zou dat raam boven in de ark geopend kunnen hebben en neergekeken hebben op de samenkomst. Herinner u, God sloot de deur. En hij zou gezegd kunnen hebben, heden is deze schrift voor uw ogen vervuld. Maar het was toen te laat voor hen. Hij had 120 jaar gepredikt om te proberen hen in die boot te krijgen die hij had gebouwd. Hen vertellend dat de schrift zei, zo spreekt de Heer, het zal gaan regenen. Maar ze wachten te lang. Maar Noach zou dat gemakkelijk gezegd kunnen hebben. Vandaag, heden, is de schrift vervuld. Mozes zou op dezelfde dag dat de vuurkolom neerkwam, op de berg Sinaï, en zijn getuigenis bevestigde, Mozes had kunnen zeggen, heden is deze schrift vervuld. Mozes, weet u, was een geroepen man Gods, profeet. Maar daar hij geroepen werd, omdat hij een profeet was, moest hij een bovennatuurlijke ervaring hebben. Om een profeet te zijn, moest hij God van aangezicht tot aangezicht ontmoeten en met hem spreken. En nog iets, wat hij zei, moest komen te geschieden, anders zou niemand hem hebben geloofd. Dus geen mens heeft een recht om zichzelf zo te noemen, totdat hij van aangezicht tot aangezicht met God heeft gesproken, ergens achterin een woestijn, waar hij God zelf ontmoette. En al de atheïsten in de wereld zouden het niet uit hem weg kunnen verklaren. Hij was daar en hij wist dat het was gebeurd en elke christen behoorde die ervaring te hebben. Voordat ze maar iets zeggen over dat ze een christen zijn. Uw eigen ervaring. Ik sprak kort geleden met mijn neef, een kleine katholieke jongen, die zei, oom Bill, ik ben van het kastje naar de muur gelopen en overal heen gegaan, proberend op iets te vinden. Avond en avond, voor deze samenkomst begon, heeft hij gehuild en 's nachts droomde hij ervan dat hij binnenkwam en naar voren liep, naar het altaar, waar het wordt gepredikt om te belijden dat hij fout was geweest. Ik zei, Melvin, het maakt niet uit waar je probeert heen te gaan, van hoeveel kerken je lid wordt, hoeveel Ave Maria's je opzegt of hoeveel zegeningen je van de mensen ontvangt. Je moet wederom geboren worden uit de geest van God. Het is het enige wat het menselijk hart zal bevredigen. Dat is, ik weet dat ze tegenwoordig een vervangingsmiddel hebben voor de wedergeboorte. Ze schudden gewoon de voorganger de hand, zetten je naam in het boek. Maar vrienden, dat is een dogma. Het is geen Bijbelse waarheid. Als dat het zou zijn, zouden de handelingen der apostelen in het tweede hoofdstuk als volgt moeten luiden. Toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, liep de herder naar buiten en schudde de mensen de hand. Maar, er werd gezegd, toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, bij de inwijding van de gemeente, kwam er een geluid van de hemel als een ruisende machtige wind. En het vervulde het gehele huis waar ze zaten. Zo kwam de Heilige Geest de eerste keer. Zo is het. Hij is sinds die tijd altijd gekomen. Zo is hij altijd gekomen. Hij is God en veranderde niet. Nu, het is een aanstoot voor de mensen. Ze zeggen, dat was voor een andere tijd. Wel, hij is dezelfde gisteren, heden en voor immer. Telkens wanneer de gemeente de Heilige Geest ontving, is het altijd gekomen zoals hij het de eerste keer deed. Overeenkomstig hetzelfde voorschrift, Handelingen 2:38, dat is nooit veranderd en het zal nooit veranderen. Zoals een doktersrecept voor een ziekte. Hij zal een recept uitschrijven voor een ziekte, de dokter, en als u het meeneemt naar de een of andere kwakzalver en hij doet er te veel van het tegengif in, dan is het zo zwak dat het u geen goed zal doen. En als hij te veel van het gif erin doet, zal het u doden. Het moet precies zo zijn als door de dokter is voorgeschreven. En het doktersrecept over hoe de Heilige Geest ontvangen is ons gegeven door dokter Simon Petrus op de Pinksterdag. Ik zal u het recept geven. Bekeert u en innerlijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. En gij zult de gaven des Heilige Geestes ontvangen, want het recept is voor hen die verre zijn en zelfs voor zoveel als de Heer onze God zal roepen. Het eeuwige recept. Halleluja. Mozes had deze ervaring gehad. Hij ging het land in en hij begon de mensen te vertellen, ik ontmoette een vuurklom. Het was in een brandende struik en hij zei me u te zeggen, ik ben die ik ben. Ga heen, ik zal met u zijn. Neem de stok in uw hand op en strek die uit over Egypte en vraag wat u ook vraagt, het zal worden gedaan. Wel, waarschijnlijk zei de een of andere priester, onzin. Maar toen ze de werkelijke feiten hiervan zagen gebeuren, konden ze het niet langer volhouden. Ze wisten dat hij door God gezonden was. Dan, als Mozes had gezegd dat hij dat zag en ervan getuigde dat het de waarheid was, was God verplicht, als dat de waarheid was, om het woord van die man te identificeren en te betuigen dat het de waarheid was. Dat is waar. Als Jezus Christus daar stond en op die dag las, heden is dit woord voor u vervuld, was God verplicht dat woord te laten geschieden. Amen. We staan hier vanavond en zeggen dat Jezus Christus dezelfde is, gisteren, vandaag en voor immer. God is verplicht te bewijzen dat het zo is, omdat het zijn woord is. Amen. Nu, wat doet het? Er is geloof voor nodig om het te geloven. Er is geloof voor nodig om te geloven dat zijn woord de waarheid is. Let op wat er gebeurde toen Mozes de kinderen uitleidde en al diegenen die hem volgden. Degene die niet volgde bleef in Egypte, maar degene die Mozes volgde, toen zij uit de Rode Zee waren gekomen en buiten in de woestijn kwamen, kwam God neer op de berg Sinaï. Die vuurklom zette de hele berg in vuur en een stem sprak eruit en God gaf de 10 geboden. Mozes had daar naar voren kunnen lopen voor het volk en zeggen, heden komt de schrift die ik u heb verteld als zijn profeet te geschieden. Deze dag. Ik heb u verteld dat God mij daar ontmoette in een brandende struik in een vuurklom. En dat hij dit zei, dit zal een teken zijn. U zult het volk regelrecht weer terugbrengen naar deze plaats hier. En daar is God in dezelfde vuurklom als waarin ik u vertelde dat hij was, precies ginds hangend op de berg. Heden is deze profetie vervuld. Hier is hij om te betuigen dat de dingen die ik heb gezegd de waarheid zijn. God geef ons meer van zulke mannen die eerlijk en oprecht zijn en de waarheid vertellen. Opdat de Almachtige God zal kunnen betuigen dat zijn woord nog steeds de waarheid is. Hij blijft dezelfde gisteren, heden en voor immer. En waarom zou hij het niet doen? Hij beloofde het te doen. Jozua heeft misschien hetzelfde gezegd op de dag dat hij terugkwam naar Kades Barnea, waarheen ze tot zover in de woestijn hadden gereisd. Ze twijfelden eraan of het land wel het soort land was, zoals God had gezegd. Maar God had hun verteld dat het een goed land was. Het was overvloeiend van melk en honing. En Jozua en Caleb waren de enige twee die het geloofden. Naast de andere 10 die weggingen. Toen ze teruggingen, hadden ze het bewijs. Ze hadden een tros druiven die alleen 2 sterke mannen konden dragen. Jozua en Caleb zouden daar precies hebben kunnen staan en gezegd kunnen hebben, heden is deze schrift vervuld. Hier is het bewijs dat het een goed land is. Zeker. Waarom? Daar is het. Daar is het bewijs dat het een goed land is. Waar haalde u in Egypte ooit zulke dingen vandaan? Er waren daar zulke plaatsen niet. Maar heden is deze schrift vervuld. Men zou hetzelfde gezegd kunnen hebben toen hij profeteerde dat de muren van Jericho in elkaar zouden vallen. Nadat ze er 7 keer omheen waren getrokken. 7 dagen, 7 maal, op 1 dag. En toen ze er die laatste maal omheen trokken, vielen de muren neer. Jozua zou hebben kunnen zeggen, terwijl hij opstond. Heden, de vorst van het Heer des Heren vertelde me weken geleden dat dit zo zou gebeuren. Heden is deze schrift vervuld. Daar lagen de muren, plat op de grond. Kom op, laten we het maar innemen. Ze behoort aan ons. Heden is deze schrift vervuld. Hoe wonderbaar. Mannen Gods hebben pal gestaan voor de dingen die juist zijn. Israël trok over de rivier toen ze het land in bezit namen. Hoe zouden ze doen? Het was de maand april. De watermassa's kwamen naar beneden omdat de sneeuw dan smelt boven in Judea. O, wat leek God een armzalige generaal te zijn om zijn volk daar te brengen in de maand april. Wanneer de Jordaan hoger stond dan ooit. Soms, ik zou hier misschien kunnen stoppen als ik de tijd had om u even een kleine tip te geven. Soms zou u daar kunnen zitten met kanker of u zou daar kunnen zitten met een ziekte. U denkt, waarom zou ik in deze toestand zitten terwijl ik een christen ben? Waarom zou ik hier op deze wijze zitten terwijl ik een christen ben? Soms laat God de dingen zo donker worden dat u niet omhoog in het rond of waar dan ook kunt zien. En dan komt hij en maakt er een weg doorheen voor u, opdat u zou kunnen zeggen, heden is deze schrift vervuld. Wat hij beloofde te doen. Hij liet de Hebreeën kinderen regelrecht de vurige oven binnen gaan lopen. Ze zeiden, onze God is bij macht om ons uit deze vurige oven te bevrijden, maar hoe dan ook, we zullen niet voor uw beeld buigen. En toen ze eruit liepen met de reuk van de oven aan zich, zouden zij gezegd kunnen hebben, heden is deze schrift vervuld. Toen Daniel uit de leeuwenkuil kwam, had hij hetzelfde kunnen zeggen. Johannes de Doper, na 400 jaar van kerkelijke lering, geen wonder dat die kerk in verwarring verkeerde in die tijd. Toen hij in de woestijn verscheen aan de Jordaan, had hij daar op de oever kunnen gaan staan, zoals hij deed, en kunnen zeggen, heden is deze schrift, Jesaja 40, vervuld. En ik zou hier kunnen stoppen en u vertellen wat die oude priester mij vertelde. Hij zei, zoon, je hebt die boodschap niet afgemaakt. Ik zei, zwijg stil. Hij zei, bedoelt u dat die Pinkster mensen dat niet zien? Ik zei, nee. Hij zei, ik zie het en dan wel een katholieke priester. Hij zei, waarom ging u niet verder? Ik zei, houd u stil. God zei geprezen, ik zie het, zei hij. En omstreeks dat moment viel de Heilige Geest op zijn zus, die daar ginds in de samenkomst zat. En zij stond op, sprekend in onbekende tongen, en gaf precies de uitlegging van hetgeen de priester en ik op het podium bespraken. De hele gemeente, de hele zaal kwam in beroering. En zette zich voort daar in de Oral Roberts conventie de vorige week. Of de week daarvoor. En het was het gesprek van de vergadering. Hoe die priester, die zat onder de Heilige Geest, openbaarde daar ginds door een vrouw, zijn zus geloof ik dat het was, wat er hier op het podium plaatsvond en openbaarde de zaak die wij verborgen. Wij leven in het uur waarin heden deze schrift wordt vervuld. Heden zijn de avondlichten gekomen en we falen het te zien, merk op. Johannes zei, heden ben ik de stem van een die roept in de woestijn, zoals de profeet Jesaja zei, bereid de weg van de Heere voor. En zij begrepen het niet en zeiden, oh, u bent Jezus, u bent de Christus, liever gezegd. Hij zei, ik ben de Christus niet. Hij zei, ik ben niet waardig zijn schoenen los te maken, maar, zei hij, hij staat ergens onder u. Want hij was er zeker van dat hij er zou zijn. Hij zou er in zijn dag zijn, omdat God hem vertelde dat hij de Messias zou voorstellen. Op een dag kwam daar een jonge man aanlopen. En hij zag zoiets als een licht daarboven hem, een teken, en hij riep uit, zie het Lam Gods, heden is deze schrift voor u vervuld. Zeker. Op de dag van Pinksteren stond Petrus op en haalde het schriftgedeelte aan van Joël 2:38. Terwijl die mensen allemaal lachten. Ze konden niet in hun eigen taal spreken, ze brabbelden iets anders. De Bijbel zei gespleten tongen. Gespleten is een gedeelde tong, niet zeggend, gewoon een gewauwel. Ze liepen rond als een stel dronken mensen. Ze zeiden allemaal, wel, deze mensen zijn dronken, kijk naar ze. Moet je eens zien hoe ze zich gedragen, hoe die vrouwen en mannen, ze zijn wanordelijk, zei die religieuze groep van die tijd. Petrus stond op in de midden en zei, mannen, broeders, u die in Jeruzalem woont en u die in Judea woont, laat het u bekend zijn dat deze niet dronken zijn zoals u veronderstelt, daar het pas de derde uren van de dag is, maar dit is waarvan gesproken werd door de profeet Joël. En het zal komen te geschieden in de laatste dagen dat ik mijn geest zal uitgieten op alle vlees. Heden werd deze schrift vervuld. Zeker. Luther was precies op tijd. Wesley was precies op tijd. Pinksteren was precies op tijd. Niets uit de orde. Nu vraag ik u het tijdperk en de tijd te beschouwen waarin wij nu leven met het beloofde woord voor vandaag. Als men vroeger in andere tijdperken kon zeggen, heden is deze schrift. Heden is deze schrift. Wat dan met de schrift voor deze dag? Wat is er voor deze dag beloofd? Waar bevinden wij ons? In welk uur leven wij? Wanneer de klok, de wetenschappelijke klok, 3 minuten voor middernacht staat. De wereld is angstig geworden. De kerk ligt in een bed van bederf. Er is niemand die weet waar hij staat. Welke tijd van de dag is het? Hoe zit het met de schrift voor deze dag? De toestand van de kerk, of de toestand van de hedendaagse kerk, in de wereld, de politiek, ons wereldsysteem, is het gewoon zo rot als het maar kan zijn. Ik ben geen politicus, ik ben een christen. Het is mijn zaak niet om over politiek te praten, maar ik wil gewoon zeggen dat ze door en door verrot zijn. Ik heb eenmaal gestemd en dat was voor Christus. Ik moet winnen. De duivel stemde tegen mij en Christus stemde voor mij. Het hangt er vanaf voor wiens zijde ik mijn stem uitbreng. Ik ben blij dat ik die op hem heb uitgebracht. Laat de wereld zeggen wat ze willen. Ik geloof nog steeds dat hij dezelfde is gisteren, vandaag en voor immer. Hij zal het bewijzen. Hij zal het zeker doen. Beslist. De toename van de misdaad, jeugdmisdaad. Kijk naar ons land. Eens, de bloem der aarde. Onze grote democratie werd er vroeger gevormd bij de onafhankelijkheidsverklaring. En toen de onafhankelijkheidsverklaring werd ondertekend, hadden we een democratie en we hadden onze grote voorvaderen en de dingen die ze deden en we hadden een groot land. Maar nu verrot het, brokkelt het af, het schokt en stort ineen en men probeert de mensen belasting op te leggen om geld te krijgen en om dat ginds heen te zenden om vriendschap met hun vijanden te kopen. Ze smijten het terug in ons gezicht. 1 wereldoorlog, 2 wereldoorlogen en we rukken het nog steeds op naar een derde. Zeker, de politiek is verrot, bedorven, verrot het op de bodem. Helemaal precies zoals Matthäus 24 zei dat het zou zijn. Volk zou opstaan tegen volk, koninkrijk tegen koninkrijk, al deze dingen zouden plaatsvinden. Laten we hier nu op letten. Goed. Let op nog iets anders. De toename van wetenschappelijk onderzoek. Nu eens nog maar mijn grootvader ging mijn grootmoeder bezoeken in een ossenwagen. Nu is het een straalvliegtuig. Of zelfs een baan in de lucht, in de ruimte. Het is geweldig. Wie zei dit? Daniel 12 vers 4 zei, de kennis zal vermeerderen in de laatste dagen. We zien het uur waarin we leven. Let nu op de toestand van de wereld. De toestand van de wetenschap. En let vandaag ook op ons onderwijssysteem. Nu probeer dit niet te ontkennen. Ik heb de krantenknipsels, mijn onderwijs, seks in onze op onze scholen. En onderwijs dat jonge studenten seksuele aangelegenheden met elkaar moeten hebben om te zien of ze in de wereld met elkaar kunnen samenleven. Jazeker. Hoe staat het met ons priesterschap? Vanavond kreeg ik een stuk uit de krant dat ginds in Los Angeles, Californië, een groep geestelijke Baptisten en Presbyteriaanse predikers een groep homoseksuelen had binnengebracht en dat ze homoseksualiteit beoefenden. Zeggend dat ze probeerden hen voor God te winnen. Terwijl dat een van de vloeken van het uur is, een sodomiet. En de wet heeft ze zelfs gearresteerd. Waar zijn we dan aan toe? Ons hele systeem is onder ons weggerot. En ik zag dat de groei van de homoseksualiteit onder de Verenigde Staten met 20% of 30% is toegenomen in het afgelopen jaar. Denk u dat in. Mannen, levend met mannen. Precies zoals het in Sodom deden. Toename in de misdaad. De jeugdmisdaad. In welk uur leven wij? Heden is dit woord ter profetie vervuld. De godsdienstige wereld in de kerk zelf, de gemeente, de eruit geroepen gemeente, en wat wij de eruit geroepen gemeente noemen, het laatste gemeentetijdperk, het Pinksterde gemeentetijdperk, waar is zij? Zij is in Laodicea, zoals de schrift zei. Vandaag hebben ze de slagbomen neergehaald. Hun vrouwen zijn half gekleed. Hun mannen zijn, het is een afschuwelijk iets. Sommigen zijn 3 of 4 keer getrouwd, ze zijn diakenen en dan al het andere. Ze hebben ze neergehaald en bederf binnengebracht, want ze zijn in raadsvergaderingen gezeten en kregen een positie in de wereld. En vandaag hebben ze betere gebouwen dan ooit. Ergens bouwt één van hen een gehoorzaal van $50 miljoen. $50 miljoen. Pinkste mensen. Vroeger, 25 jaar geleden, stonden ze gewoonlijk ginds op de hoek, sloegen op een tamboerijn en zeiden wij, omdat de schrift zei in Openbaring 3 dat u rijk bent. Ze zei, ik ben rijk, ik zetel als een koningin, ik heb niets van nodig. En gij weet niet dat gij zijt, ellendig, jammerlijk, arm, naakt, blind. en gij weet het niet. Heden is deze schrift voor uw ogen vervuld. Amen. Amen betekent, zo zij het. Ik beaam mezelf niet, maar ik bedoel dat ik geloof dat het de waarheid is. Heden is deze schrift vervuld. De Pinkstergemeente is in een Laodicea-toestand. Oh, ze blijven springen en jubelen en tekeer gaan wanneer de muziek blijft spelen, wanneer de ritmische muziek stopt, of de beatmuziek die sommigen van hen spelen en het christendom noemen. En wanneer dat stopt, is al de heerlijkheid verdwenen, zie? Als het werkelijk een lofprijzing aan God is, zijn er geen fluitjes genoeg en is er geen kracht genoeg in de wereld om het tegen te houden. Wanneer het werkelijk van God komt, is er geen muziek nodig om het op te zwepen. De geest Gods die neerkomt is nodig. Dat doet het. En dat zijn ze al lang vergeten, omdat zij de gaven van de Heilige Geest bestempelden als het uiteindelijke bewijs. Het spreekt in tongen en ik heb duivels en heksen in tongen horen spreken. De Heilige Geest is het woord van God dat in u dat zich identificeert door dat woord te aanvaarden. Daarbuiten kan de Heilige Geest niet zijn. Als het zegt dat het de Heilige Geest is en één woord van die Bijbel ontkent, dan kan het de Heilige Geest niet zijn. Dat is het bewijs of u het gelooft of niet. Merk een ander groot teken op. De Joden zijn in hun thuisland. Hun eigen natie, hun eigen geld. Lid van de Verenigde Naties. Ze hebben hun eigen leger, ze hebben alles. Ze zijn in hun vaderland waarvan Jezus zei, leer een gelijkenis van de vijgenboom. Daar zijn ze regelrecht terug in hun land. Heden is deze schrift vervuld. De Joden in hun vaderland. Heden is deze schrift vervuld. Het Laodicea-gemeentetijdperk. Heden is deze schrift vervuld. Matthäus 24 vervuld. De wereld bevindt zich in een verdorvenheid. De hele zaak volk tegen volk. Aardbevingen op diverse plaatsen. Grote wervelstormen komen neer. Schudden de landen enzovoort. Grote rampen overal. Heden is deze schrift vervuld. Nu, we ontdekten de toestand van de wereld. We zien waar de normale kerk staat. De normale organisatie, denominatie. We zien waar zij staan. We zien waar de naties zich bevinden. En wij zien dat heden deze beloften zijn vervuld. Nu, maar in deze dag zal er een super koninklijk zaad van Abraham komen. Dat is precies wat het zou zijn. Het zou een koninklijke bruid zijn voor de koninklijke beloofde zoon. Zoals ik gisteravond sprak, het zal geen natuurlijk zaad zijn, het zal een geestelijk zaad zijn. Er moet een geestelijke bruid opstaan die het koninklijke zaad zal zijn van het koninklijke geloof van Abrahams koninklijke zoon. Zij zal in de laatste dagen op het toneel moeten verschijnen. En de tijd en de plaats is een belofte die haar gegeven is. Overeenkomstig Malachi 4, schriftgedeelte, zal er een boodschap moeten komen die de harten van de mensen regelrecht weer terug zal schudden tot de apostolische vaderen. Er moet iemand op het toneel verschijnen, in de kracht van Elia. Deze zal op het toneel verschijnen, man van de woestijn die eruit zal komen en een boodschap zal hebben die weer rechtstreeks terug zal voeren tot het woord. Dat is het uur waarin we leven. Overdenk dan nu, vraag ik u in het uur, u mensen hier in Jeffersonville. In 1933 daalde het bovennatuurlijke licht neer, ginds aan de rivier. Die dag toen ik er 500 aan het dopen was in de naam van Jezus Christus, was ongeveer 20 jaar oud. Wat zei het, Jeffersonville? Wat gebeurde daar aan het eind van de Spring Street? Waarvan het dagblad Courier Journal, ik geloof dat het de Louisville Herald was, het artikel opnam. Het ging regelrecht via de Associated Press Canada binnen. Dr. Leeville knipte het uit de krant ver in het noorden van Canada in 1933. En toen ik mijn 17e persoon aan het dopen was. Met deze getuigen, en u kent de rest van de geschiedenis. En terwijl ik daar de 17e persoon aan het dopen was, kwam er een licht neer van de hemel, daarboven daar naar beneden schijnend, als een ster die uit de hemel viel en een stem zei. Zoals Johannes de Doper werd gezonden om de voorloper van de eerste komst van Christus te zijn, zo zal uw boodschap zijn tweede komst voorafgaan. Heel de wereld in. Heden is deze schrift vervuld. Dank u, heren. Halleluja. Halleluja. Heden. God beloofde het. Wat gebeurde er? Heden is het rond de wereld gegaan. En toen God daar neerkwam en dat zei, toen ik een kleine jongen was, in een brandend struikgewas of een struikergins, in een brand door een vuurkolom, hierboven, waar Watten woont, op de Utica Pike, terwijl ik daar water bracht uit de schuur naar een distilleerketel voor sterke drank, u kent de waarheid erover. Hij zei, rook nooit, drink nooit of reinig je lichaam nooit, want er staat je een werk te doen wanneer je ouder wordt. En ik getuig dat het de waarheid is, dat ik het zag. En God, zoals hij bij Mozes deed, sprak het uit voor de samenkomst daar en zei, dit is de waarheid. Heden is deze schrift in ons midden vervuld. Let op wat hij zei. Let op wat hij zei over de onderscheiding en hoe het zou zijn. Van het opleggen van handen tot het kennen van het geheim des harten. Heden is deze schrift vervuld. Voor onze eigen ogen. Deze beloften die werden gedaan. Let op, al deze beloften zijn bewezen en vervuld door de God der beloften. Kijk, vanavond hangt in Washington D.C. de foto van de Engel des Heren. George G. Lacey, het hoofd van de FBI, afdeling vingerafdrukken en documenten voor de regering van de Verenigde Staten uit Houston, Texas, heeft het onderzocht en zei, dit is het enige bovennatuurlijke wezen in de wereld dat ooit werd gefotografeerd. Hij behoort het te weten, hij is de beste die er daarvoor in de wereld is. Let op, daar hangt het, als de waarheid, dezelfde vuurkolom die vroeger Israël leidde in de woestijn. Het leidt vandaag dezelfde soort boodschap als kom uit van Egypte. Wie is hij? Heden is deze schrift vervuld. U kent de boodschap die hij sprak. Kijk naar het visioen over Tucson, 3 jaar geleden, toen ik ginds op de weg stond. Terwijl hij 5 jaar daarvoor had gezegd, op de dag dat de stad een paal voor dat hek in de grond slaat, wend je dan naar het westen. De mensen van mijn tabernakel die het hier zijn, weten dat toen, dat is waar. En op de dag dat meneer Coyne en de anderen daarboven waren en die paal in de grond sloegen, zei ik tegen mijn vrouw, er is hier iets mee. Ze zei, wat is het? En ik ging naar binnen, keek in mijn boekje en daar stond het. En die volgende morgen om 10 uur, toen ik in mijn kamer zat, omstreeks 10 uur, kwam de Engel des Heren neer. En hij zei, ga naar Tucson. U zult u ten noordoosten van Tucson bevinden en er zal een groep van 7 engelen komen, wat de hele aarde rondom u zal doen schudden. En hij zei, daar zal het u worden gezegd. Hoeveel hier herinneren zich dat, lang voordat het gebeurde? Er zitten hier mannen in dit gebouw vanavond die daarbij stonden toen het gebeurde. En hij zei, de 7 zegels van de verborgen geheimenissen van de gehele Bijbel zullen worden geopend en zullen openbaring 10 vervullen. Dat in de boodschap van de 7e engel deze dingen zouden komen te geschieden. Heden is dit schriftwoord voor uw ogen vervuld. Amen. Heden is deze schrift vervuld. Amen. Vorig jaar, toen ik op dezelfde plaats stond, meneer Wood hier en ik, en we de heuvel opliepen, terwijl hij er wat over klaagde dat zijn vrouw ziek was, zei de Heilige Geest, neem een steen op, die daar ligt. Gooi hem de lucht in. En wanneer hij neerkomt, zeg dan, zo spreekt de Heer. Oordeel zal de aarde treffen. Vertel hem dat hij de hand van God zal zien in de volgende paar uren. En ik vertelde het meneer Wood, hij is vanavond aanwezig. En ik geloof dat er daar op die tijd 8, 10 of 15 mannen waren. Toen het de volgende morgen plaatsvond dat de Heer neerkwam in een wervelwind. En de berg rondom ons uitscheurde en de toppen van de bomen lossneed. En 3 donderslagen deed horen. En zij oordeelde op weg naar de westkust. 2 dagen daarna zonk Alaska bijna onder de grond. En sindsdien zijn er dan hier dan daar, langs de kust, de uitbarstingen van Gods oordeel tegen dat geestelijk scherm. Er is een ijzeren gordijn, er is een bamboegordijn en er is een zondegordijn. Beschaving is met de zon meegetrokken, het evangelie ook. Zij zijn gekomen uit het oosten en gingen naar het westen, net zoals de zon. En nu is het aan de westkust. Het kan niet verder gaan. Als het verder gaat, zal het weer terug in het oosten zijn. De profeet zei, er zal een dag komen die dag nog nacht genoemd zal worden. Een sombere dag, een heleboel regen en mist. Net genoeg om te weten hoe lid te worden van een kerk of je naam in een boek te zetten. Maar het zal licht zijn, ten tijde des avonds. Heden is deze schrift voor ons vervuld. Dezelfde Z-O-N die in het oosten opkomt is dezelfde Z-O-N die in het westen ondergaat. En dezelfde Z-O-O-N van God die kwam in het oosten en zich betuigde als God gemanifesteerd in het vlees, is dezelfde Z-O-O-N van God hier op het westelijk halfrond, die zich vanavond onder de gemeente identificeert. Dezelfde gisteren, vandaag en voor immer. Het avondlicht van de Zoon is gekomen. Heden is deze schrift voor ons vervuld. Waar zijn we aan toe in dit Abrahamitische tijdperk? Waar zijn we in deze geweldige tijd waarin we ons bevinden? Het grootste uur waarin we leven. Grootste uur. Al de visioenen zijn vervuld. Hoe zit het hiermee? Een kleine predikervriend van ons hier, van een zustergemeente waarmee we verbonden zijn, Junior Jackson, kwam op een avond naar ons toe rennen. En ik was daar beneden en zei, ik had een droom, broeder Brenham, die me dwars zit. Ik zag al de broeders verzameld op een heuvel. Op deze heuvel leerde u ons uit letters die waren geschreven. Het zag eruit als een paar letters die de tijd hadden uitgekerfd in de steen. Toen u daarmee klaar was, toen het allemaal voltooid was, zei u ons, kom dichterbij. En we kwamen allemaal bij elkaar. Hij zei, u haalde ergens iets vandaan. Het leek alsof u iets als een koevoet had. En u wipte de top van de kleine piramide open. En toen dat gebeurde, was daar een granietrots zonder schrift erop. En u vertelde ons om hier goed naar te kijken. En, we begonnen alle te kijken. Hij zei, ik draaide mijn hoofd om. En ik bemerkte dat u naar het westen ging. Zo hard als u kon. Naar het ondergaan van de zon. Hoeveel herinneren het zich? En ik stond daar een poosje tot de Heilige Geest het openbaarde. En ik zei, de gehele Bijbel, zoveel als er aan de mens geopenbaard is, door rechtvaardiging, heiliging, de doop van de Heilige Geest, de doop in Jezus' naam en al deze dingen, is geopenbaard. Maar er zijn geheimen die daarbinnen verborgen zijn, omdat de Bijbel is verzegeld met 7 zegels. En ik moet daarheen gaan om het te vinden. Die morgen toen die 7 engelen neerkwamen en de aarde deden schudden en de stenen alle kanten uitvlogen, stonden daar 7 engelen die zeiden, keer terug naar Jeffersonville, waar u vandaan komt, want de 7 zegels van de geheimenissen zullen worden geopend. Hier zijn we vandaag, we begrijpen het slangenzaad. Binnen een paar dagen, zo God wil, zullen we het correcte over huwelijk en echtscheiding begrijpen. En al deze dingen die God heeft geopend, elk zegel, de geheimenissen sinds de grondlegging van de wereld. En we hebben ons verheugd in de tegenwoordigheid van zijn zegeningen. Dat is waar, heden. Deze schrift. Het tijdschrift Life nam er een artikel over op. Mystieke lichtkrans gaat omhoog de lucht in, boven Tucson, Phoenix. Op dezelfde wijze als waarop ik het u bijna een jaar voordat het gebeurde vertelde dat het zou zijn. Als een driehoek, de foto hangt daar in het samenkomstgebouw. U die dat tijdschrift hebt het, daar was het helemaal precies. Men zei dat het 27 mijl, 43 kilometer hoog was, 30 mijl, 48 kilometer in doorsnee. Ze begrijpen nog steeds niet wat er gebeurde. Het verscheen op mysterieuze wijze en verdween op mysterieuze wijze. Broeder Fred Sotman, broeder Gene Dorman en ik stonden daar. Drie is een getuigenis, zoals hij Petrus, Jacobus en Johannes mee omhoog nam naar de top van de berg. Zij leggen getuigenis af en ze stonden daar en keken ernaar toen het gebeurde en zagen het gebeuren. Daar is het hangend in de lucht, zo ver waar geen vochtigheid meer is. Geen vocht, niets om een nevel te vormen. Hoe zou het daar kunnen komen? Het waren de engelen van God die terugkeerden naar hun boodschap. Heden is die profetie in ons midden vervuld. Heden is deze schrift vervuld. Let op. 7 engelen. Let op. 7 zegels zijn geopend. De wervelwind is naar het westkust. Nu, mis het niet, zoals het vroeger miste. Laten wij onze aandacht nu wat meer richten op onze dag. Wat zegt de schrift over vandaag en over de tijd waarin wij leven? Jezus sprak, ik zal geen tijd hebben om ze allemaal te nemen, maar ik wil deze nemen, voordat we sluiten. Jezus zei in Lucas, hoofdstuk 17, het 30ste vers, Jezus Christus, het woord zelf, gelooft u dat? Amen. Jezus Christus, het woord zelf, vlees gemaakt, sprak en zei wat het woord zou zijn in de eindtijd. Wat het teken zou zijn van het einde van de wereld. Hij vertelde hen dat volk zou opstaan tegen volk, maar hij zei, zoals het was in de dagen van Sodom, zo zal het zijn in de dag wanneer de Zoon des Mensen wordt geopenbaard. Nu toen Jezus naar de aarde kwam, kwam hij precies in de naam van 3 zonen. Zoon des mensen, wat een profeet is. Zoon van God en zoon van David. Nu hij leefde hier op aarde, hij heeft nooit gezegd dat hij de zoon van God was. Hij zei, ik ben de zoon des mensen. Jehovah zelf noemde Ezechiël en de profeet de zoon des mensen. Omdat hij als profeet moest komen om de schrift te vervullen. Mozes zei, de Heer uw God zal een profeet doen opstaan zoals ik. En dat is de reden dat hij toen niet de zoon van God kon zijn, omdat hij de zoon des mensen was. Het woord kwam tot de profeten en hij was het woord in zijn volheid. Zoon des mensen, de hoofdprofeet, niet de hoofdprofeet, maar de Godprofeet. In hem was de volheid van de Godheid lichamelijk. Daarom was hij de Zoon des Mensen. Nu 2000 jaar lang is hij aan ons bekend geweest als de Zoon van God, Geest. En in het duizendjarig rijk zal hij de Zoon van David zijn op de troon. Wij die de schrift geloven weten dat allemaal. Nu Jezus zei dat juist aan het einde van dit gemeentetijdperk waarin wij leven, de Zoon des Mensen opnieuw geopenbaard zal worden op dezelfde wijze als destijds bij Sodom. Kijk hoe historisch hij het gaf. Hij zei ten eerste zoals het was in de dagen van Noach, hoe ze aten en dronken, trouwden en ten huwelijk gaven. Toen bracht hij het vervolgens tot de Zoon des Mensen bij Sodom, omdat hij daar handelde met de Joden. Hier bij Sodom handelt hij met de heidenen. Daar liet hij hen allen ten oordeel verdrinken door water. Hier bij de heidenen verbrandde hij hen allen op die dag bij Sodom. Dat is waar. De heidenwereld werd daar verbrand. En zo zal het zijn wanneer de Zoon des Mensen zich openbaart. Het is geen water meer, maar deze keer zal het vuur zijn. Jezus las uit hetzelfde Genesis 23 als waar wij uitlezen toen hij het over Sodom las. Nu, wij geven toe dat de wereld in de Sodom-toestand is. De toestand waarvan wordt gesproken, Sodomieten, Sodom-toestand, we zullen daar alle amen op zeggen, we geloven dat. Goed. En dat de geestelijke toestand van de natuurlijke kerk Laodicea is, daar zullen wij amen op zeggen. En de tekenen ervan aanvaarden. We weten dat elk teken er is, de gemeente is in Laodicea, dat weten we. We weten dat de wereld in een Sodom-toestand is. Is dat juist? We zullen dat aannemen. Maar hoe staat het met het teken van Abraham, degene die wachtte op de beloofde zoon? Dat was er nog één. Bedenk, ze hadden een Sodom destijds, ze hadden een boodschapper. En er kwam een boodschapper tot Abraham. Abraham wachtte er dag na dag op dat een bijna onmogelijke zaak zou gebeuren. Sarah was 90 en hij 100 jaar oud, overeenkomstig Gods belofte, bleef hij het verwachten. Te midden van alle kritiek wachtte hij op die zoon. Zo is de ware gelovige nog steeds aan het wachten op de terugkeer van die beloofde zoon. Merk op, juist voordat de zoon kwam, werd hem een teken gegeven. Moet het teken van de komende zoon niet worden geopenbaard aan het koninklijke zaad van Abraham, dat wacht op de koninklijke zoon? Precies zoals het gebeurde bij vader Abraham, die wachtte op de natuurlijke zoon. Amen. Is dat juist? Jezus zei het zo hier in Lucas 17:30. Dat voordat deze tijd komt, de zoon des mensen zou worden geopenbaard. Zoals hij deed in de dagen van Sodom, voor de vernietiging van Sodom. Nu, we zien uit naar een teken. Nu, laten we de tijdsomstandigheden nemen zoals ze waren in Sodom. Merk op, ze begonnen alle mee te doen aan de sodomie, de wereld. Ik geloof dat niet lang geleden een van de filmdirecteuren een film in omloop bracht en ik kreeg hem te zien. Dat was Sodom. Als u hem ooit ziet en er komt iets anders dan dat, kijk er eens naar. Het is zeker een goed beeld van de Verenigde Staten vandaag. Hollywood, helemaal precies dezelfde soort kleding, al het andere wat ze toen deden, grote dronkenmanspartijen en dergelijke, religieuze cultus van mensen, zogenaamd religieus. Merk op, Sodom had een getuige en dat was een kerel genaamd Lot, die een neef van Abraham was. Nu, Abraham ging Sodom niet binnen. Hij en zijn groep, hij had een grote groep bij zich, genoeg om ongeveer een dozijn koningen en hun legers te verslaan. Dus hij had een grote groep bij zich. En op een dag zat hij daar buiten onder een eikenboom, toen alles voor hem verkeerd ging. Niemand had iets met hem te maken, maar hij hield nog steeds vast aan die belofte. Amen. Let nu aandachtig op voordat we sluiten. Terwijl hij daar zat, kwamen er drie mannen naar hem toe gelopen. Twee van hen gingen Sodom binnen en predikten het evangelie aan hen die eruit zouden komen. Aan Lot, is dat juist? Maar één bleef er bij Abraham. Merk op, degene die bij Abraham bleef, was God zelf. De andere twee waren engelboodschappers. Nu, ginds in Sodom deden zij geen wonderen, ze sloegen hen alleen met blindheid. En het prediken van het evangelie slaat hen altijd met blindheid. Nu kijk naar de toestand van die dag. Er is een natuurlijke kerk. Zoals ik gisteravond zei, wordt God altijd in drieën voorgesteld. Er waren Sodomieten, Lottieten en de Abrahamieten. Het is in dezelfde positie vanavond. De wereld verkeert in precies dezelfde toestand. Laat mij u iets vragen. Kijk nu naar deze toestand. Abraham noemde deze man die tot hem sprak Elohim. Het Hebreeuwse woord Elohim betekent de algenoegzame. Degene die de eeuwige is. Elohim. God zelf. In het begin, Genesis 1 zei, in het begin schiep God. Noem het Hebreeuwse woord daar, of het Griekse woord liever, in het begin schiep Elohim, hemel en aarde. Hier is hij in Genesis ongeveer het 22e, hier, hij zei opnieuw, ongeveer het 20e, hij zei, en hij noemde de naam van deze man Elohim. Waarom deed hij dat? God vertegenwoordigt in menselijk vlees, die neerzat met Abraham en een boterham met kalfsvlees at, wat melk dronk en wat brood at. God zelf en verdween vlak voor Abraham. Maar hij gaf hem een teken. Let op. En dat teken was dat hij zijn rug naar de tent had gekeerd. En bedenk, Abraham, zijn naam was een paar dagen daarvoor nog Abram. En Sarah heette daarvoor Sarai. S-A-R-A-I. Werd toen S-A-R-A en A-B-R-A-M en Abraham, Abraham betekent vader van volken. Nu, let hier heel aandachtig op, dan zullen we de toestand zien van het uur waarin we nu leven. Zoals Jezus ons zei uit te zien naar deze toestand. We hebben gezien dat heel de rest ervan juist was. Laten we nu het koninklijke zaad bezien en welke toestand zij worden verondersteld te zien. Nu, deze man zei, Abraham, waar is uw vrouw Sarah? En Abraham zei, zij is in de tent, achter u. Nu, hij had haar nooit gezien. Hoe wist hij dat zijn naam Abraham was? Hoe wist hij dat haar naam S-A-R-A was? Abraham, waar is uw vrouw Sarah? Hij zei, ze is in de tent achter u. Hij zei, ik, een persoonlijk voornaamwoord, ik zal u gaan bezoeken, overeenkomstig de belofte. Uw vrouw zal die baby krijgen. Gij hebt mij vertrouwd. Nu zal ik het laten geschieden. En Sarah, in de tent erachter, luistervink spelend, of hoe u het ook noemt, luisterend door de tent, zij lachte ingehouden en ze zei, zou ik, een oude vrouw als ik, wellust hebben met mijn heer? Terwijl hij daarbuiten ook oud is, 100 jaar oud, terwijl dit al vele, vele jaren niet is gebeurd. En die man, M-A-N, die daar zat te eten, menselijk vlees, drinkend en etend als een gewone man, met stof aan zijn kleren en hij had stof aan zijn voeten en Abraham waste het eraf. God zelf keek om en hij zei, waarom lachte Sarah achter in de tent? Dit zeggend, hij wist het, hij kon de gedachten van Sarah in de tent achter hem onderscheiden. Is dat juist? Nu, toen het koninklijke zaad van Abraham op aarde kwam, welk teken toonde hij, zoon des mensen? Simon kwam op een dag naar hem toe en Andreas bracht hem. Zei, uw naam is Simon, u bent de zoon van Jonas. Hij zei, ziet u, dat maakte een gelovige van hem. Filippus ging heen en haalde Nathanael, kwam terug en zei, kom en zie een man die we hebben gevonden. Jezus van Nazareth, zoon van Jozef. Zei, nu wacht even een ogenblik, zou er iets goeds uit het fanatisme kunnen komen? Hij zei, kom en zie. Dus toen Filippus in de tegenwoordigheid van Jezus kwam met Nathanael, keek Jezus hem aan en zei, zie je een Israëliet in wie geen bedrog is? Hij zei, Rabbi, van waar kendet gij mij? Hij zei, voordat Filippus u riep, toen u daar onder de boom zat, zag ik u. Hij zei, Rabbi, gij zijt de zoon van God. U bent de koning van Israël. Toen de kleine vrouw bij de bron in haar immorele toestand daar aankwam, klein panorama zoals dit, om wat water te putten, Jezus had zijn discipelen weggezonden om proviant te halen. Toen zij aankwam lopen om water te putten, zei hij, breng mij iets te drinken, vrouw. Ze zei, het is niet gebruikelijk dat u dat zegt. Wij hebben hier afscheiding. Nu, jullie Joden hebben niets met ons Samaritanen te maken. Wij hebben niets met jullie te maken. Hij zei, maar vrouw, als u wist tot wie u sprak, zou u mij om drinken te vragen? Ik zou u water geven die u hier niet kon putten. Hij ontdekte wat haar toestand was, wat het was. Hij zei, ga uw man halen. Ga heen, ga uw man halen en kom hier. Ze zei, ik heb helemaal geen man. Hij zei, u hebt de waarheid gezegd, u hebt er 5 gehad en degene met wie u nu leeft is de uwe niet. Ze zei, Heer, ik bemerk dat gij een profeet zijt. Wij weten dat wanneer de Messias komt, hij ons deze dingen zal tonen. Jezus zei, ik ben het. Op dat gezegde rende zij de stad in. Zei, kom, zie een man die mij de dingen vertelde die ik heb gedaan. Is dit niet de Messias zelf? Let op, hij deed dat voor de Joden en de Samaritanen, maar nooit voor de heidenen. De heidenen, wij mensen waren heidenen in die dagen. De andere volken, wij droegen een knots op onze rug en aanbaden afgoten. Wij zagen niet uit naar een Messias. Hij verschijnt alleen aan degene die naar hem uitzien. En wij worden verondersteld naar hem uit te zien. Maar diegene die beweerde naar hem uit te zien, de kerk zelf, toen zij dat zagen gebeuren, zeiden ze, hij is een duivel. Hij is een waarzegger. Beelzebul. En Jezus zei, die zonde zou hem vergeven worden, omdat hij nog niet gestorven was. Maar, zei hij, op een dag zal de Heilige Geest komen en hetzelfde doen. En er dan één woord tegen te spreken zal nooit worden vergeven. En dat is deze dag, waarin elk woord in samenhang moet zijn. Spreek er één woord tegen en het zal nooit worden vergeven in deze wereld of de toekomende wereld. Dat was het koninklijke zaad van Abraham. En hier komt het koninklijke zaad van Abraham. Dat kwam vanwege die identificatie van die man die daar bij Abraham zat. Om te bewijzen dat het dezelfde God was die het beloofde in deze dag. Zoals het was in de dagen van Sodom, zo zal het zijn bij het komen van de Zoon des Mensen. Wanneer hij zich openbaart als de Zoon des Mensen. Amen. Dit is de dag waarin deze schrift vervuld moet worden. Kijk naar de toestand waarin we vandaag zijn. Kijk naar de gemeente waar de Zoon van God. Kijk naar de sombere dag. Kijk naar al de profetieën. Nu, een vreemd iets. Het is dan tijd voor onze bezoekers als de toestand zo moet zijn als sinds bij Sodom. Er kwamen daar drie bijzondere mannen, gezonden uit de hemel. We geven dat toe, drie mannen. Eén bleef er bij Abraham. Zij begonnen daar alle. Maar één bleef bij Abraham. De rest ging Sodom binnen. Is dat zo? En Abraham had een naam die was veranderd van Abram in Abraham. Is dat waar? Niet één keer in de geschiedenis heeft de kerk van de wereld ooit een evangelist gehad die tot haar kwam met een naam eindigend op H-A-M tot op deze dag. Billy G-R-A-H-A-M. Is dat juist? Amen. G-R-A-H-A-M. 6 letters. A-B-R-A-H-A-M is 7 letters. Maar G-R-A-H-A-M is 6 letters wat de wereld is, de mens. Zie? Kijk wat daar heden is heen gegaan met die boodschappers van de hemel. Is er een man op aarde die zo duidelijk bekering heeft gepredikt als Billy Graham? Is er een man geweest die zo'n invloed op de mens heeft gehad als Billy Graham? Nooit is er internationaal zo'n man geweest. Billy Sunday enzovoort waren hier in de Verenigde Staten. Maar Billy Graham is wereldwijd bekend. Ziet u waar hij roept? Uit Sodom. En hij deelt zijn gezelschap daar met de Pinksterkerk en Oral Roberts. Maar hoe zit het met de uitverkoren groep? Welk soort teken worden zij verondersteld te zien? Wat worden zij verondersteld te hebben? Halleluja! Het zal licht zijn in de avondtijd. Heden is deze schrift vervuld. Amen. Heden is Gods belofte vervuld. Wij weten dat het de waarheid is. Hij is hier vanavond, zoals hij het toen was. Nu om het te prediken, zoals ik een poosje geleden zei, als je iets predikt en het is de evangelie waarheid, dan is God verplicht dat te betuigen, is dat waar? Nu, als dat zo is, laat de God die het woord schreef, laat de God die de profetie gaf, laat de God die God is van het woord, naar voren komen en bewijzen dat hij nog steeds God is. Toen Elia de berg opging, kijkend, ging Elisa mee om op Elia te letten. Hij zei, ik wens een dubbeldeel. En een mantel die om Elia hing, viel op Elisa. Hij liep naar beneden, vouwde die deken dubbel, sloeg op de rivier en zei, waar is de God van Elia? En hetzelfde wat voor Elia gebeurde, gebeurde voor Elisa. En hetzelfde evangelie, dezelfde kracht, dezelfde Zoon des Mensen die er gisteren was, is er vandaag en zal er voor immer zijn. Hebreeën 13 vers 8. Gelooft u het? Dan vraag ik u. Ik kan hem niet zijn, maar hij is hier. Amen. Wij zijn slechts een drager. Enige van u mensen daar die ziek zijn en aangevochten, waarvan u weet dat ik u niet ken, laat God nu, als ik mezelf genoeg kan verootmoedigen, bid en vraag God. Ik vermoed niet, er is geen gebedskaart in het gebouw. Is het niet? Nee, ik heb geen. We hebben helemaal geen gebedskaarten uitgegeven. We zullen een gebedssamenkomst hebben of genezing van de zieken in de gemeente. Maar bid u. En u weet dat ik een volkomen vreemde voor u ben. Zie, u kent mij, Jeffersonville. Ik wil niet dat de mensen uit Jeffersonville dat doen. Ik wil mensen die niet hier vandaan komen. Zie of God nog steeds openbaart. Zie of hij nog steeds dezelfde is, gisteren, vandaag en voor immer. Doe zoals de kleine vrouw deed. Hij ging voorbij en ze zei, ik geloof deze man. Ze had een bloedvloeiing en ze zei, als ik de zoom van zijn kleed zou kunnen aanraken, geloof ik dat ik gezond zal worden. Is dat waar? Vanwege haar geloof werd die dag de schrift vervuld. Hij verbindt het verbroken hart, genast de zieken en de lammen. Toen ze zijn kleed aanraakte en wegliep en ging zitten, draaide hij zich om en zei, wie raakte mij aan? Hoe zou hij ooit hebben geweten in die grote mensenmenigte, waarschijnlijk 30 maal meer dan er hier vanavond zijn, duizenden van hen. Hoe wist hij het? Hij zei, wie raakte mij aan? Hij zei dat niet gewoon om wat te zeggen, hij zei dat omdat het waar was. En hij zei, wie raakte mij aan? En direct keek hij rond en zag waar de kleine vrouw zat of stond, in welke houding ze ook was, en vertelde haar dat haar bloedvloeiing over was. Dat was Jezus gisteren, dat is hij vandaag. Gelooft u dat? Amen. Ik ken u niet, God wel. Maar u hebt pijnen in uw zij die u last bezorgen. Dat is waar. U zit daarover te bidden. Ben ik een vreemde voor u en zijn wij vreemden voor elkaar? Sta op als dat zo is, ik ken u niet. Het is deze man hier precies op de hoek, deze jongeman. U hebt ook een zieke keel. Dat is waar. U bidt daarvoor. U bent helemaal zenuwachtig over iets. U zult de samenkomst moeten verlaten omdat u een prediker bent. U hebt enige afspraken die u moet nakomen. Dat is waar. Gelooft u dat God weet wie u bent? Eerwaarde Heer Smith, nu kunt u gaan en genezen zijn. Jezus Christus maakt u gezond. Ga naar uw samenkomst. Uw keel zal u niet hinderen. Halleluja. Wie raakte hij aan? Er zit hier een man precies achter. Hij lijdt. Hij heeft een tumor aan zijn linker long. Hij komt hier niet vandaan. U bent een mijnwerker geweest. Dat is waar. Ik ben een volkomen vreemde voor u. Als het juist is, wuif met uw hand. De tumor zit in uw linker long en u moet direct worden geopereerd. Is dat zo? U komt hier niet vandaan, u komt van buiten de stad, u komt uit Virginia. Dat is waar. Gelooft u dat God weet wie u bent? Meneer Mitchell? Dat is juist. Ga naar huis en wees gezond. Jezus Christus maakt u gezond. Vraag het de man. Ik heb hem nooit in mijn leven gezien. Hij zat daar te bidden. Heden. Is deze schrift. Halleluja. Broeder Branham keert nu zijn rug naar de gemeente. Er zit hier een dame precies achter mij, zoals Sarah in de tent was. Ze is aan het bidden voor een dochter. Sta op. De dochter is niet hier. Ze is weg. De dochter. En u bent net als die vrouw die daar naar Jezus kwam. Die een dochter had die wreed gekweld werd door een duivel. De vrouw is. Het meisje is bezeten door een demon. Ze is niet hier. Ze komt uit. U komt uit North Carolina. Gelooft u dat? En dat is de waarheid, is het niet? Mevrouw Orders, u kunt naar huis gaan. En als u zult geloven met heel uw hart, zult u uw dochter vinden zoals Jezus Christus in vroeger dagen zei dat het genezen was. Heden is deze schrift het teken van Sodom. Amen. Het teken van een superzaad. Het teken van de natuurlijke kerk. Heden is deze schrift in uw midden vervuld. Gelooft u het? Amen. Wilt u hem op dit moment als uw redder en geneesheer aanvaarden? Laat een ieder van u opstaan en zeggen, ik aanvaard mijn genezing. Ik aanvaard hem als mijn redder. Ik aanvaard hem als mijn koning. Laat iedereen opstaan. Heden. Luister, vrienden. Hij las de schrift, gaf de Bijbel terug aan de priester. En er staat dat alle ogen van de mensen op hem waren gevestigd. En hij keek naar hen en zei, heden is deze schrift vervuld. Ik heb de schrift gelezen met een dozijn of meer bewijzen dat wij in de laatste dag leven. De generatie die Jezus Christus zal zien terugkeren naar de aarde. En ik zeg u vanavond opnieuw. Heden is deze schrift voor uw ogen vervuld. U in Tucson. U in Californië. U in New York. Aan deze telefoonverbindingen. Heden is deze schrift voor uw ogen vervuld. Laat ons blij zijn en vreugde bedrijven, want de bruiloft van het lam is op handen. En haar bruid, zijn bruid, heeft zichzelf bereid. Laten we onze handen opheffen en hem eer geven. U allemaal. Amen. God zegen u. Halleluja. Amen.